Goedemorgen allemaal. Het is een tijd geleden dat ik hier nog stond. Ik denk dat de trap 10 jaar geleden kan zijn. Ik heb er geen exacte cijfers van, maar een tijdje geleden. Maar ik ben blij dat ik hier terug ben. En er is iets wat ons samen één maakt. Iets wat zorgt dat wij hier vanmorgen allemaal zitten. En dat is het feit dat wij geloven dat de Heer Jezus voor ons gestorven is en opgestaan. Dat is dat wij geloven dat we eeuwig leven hebben door Hem. Dat is dat wij geloven dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Dat is dat wij geloven dat er geen andere naam gegeven is waardoor wij moeten behouden worden. Ja, dat is wat ons hier vanmorgen één maakt. Althans, zo zou het moeten zijn. En wellicht hebt u daar ja en amen op gezegd. 1, 5, 10, 20, 30, 50, 70 jaar geleden, ik weet het niet. Maar wellicht hebt u daarvoor gedankt en gezegd, Heere, dank u dat ik gered ben door uw genade, dat u voor mij een toekomst hebt bereid. En toch, ondanks het feit dat de Heer ons heeft gered door genade, lopen er in vele gemeenten, in vele kerken, wereldwijd, een massa christenen rond met een zware juk op de schouders, met een zware last te dragen. Die hebben het heel zwaar, heel moeilijk. En dat terwijl de Heer Jezus heeft gezegd dat zijn juk zacht is en zijn last licht. En er zijn een aantal christenen waar een sluimerende angst aanwezig is. Zal ik wel waardig bevonden worden voor de Heere? Heb ik wel goed genoeg geleefd om binnen te mogen in de eeuwigheid bij de Heere? Heb ik wel zodanig geleefd dat de Heere mij zal toelaten in de hemel? Ik weet niet of u dat kent, die soort overwegingen, dat soort gedachten. En dan komen bij die christenen vaak nog zo van die teksten in het hoofd, zoals ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetloosheid werkt. En niet ieder die zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn vader? En werp de onnutte slaaf buiten in de buitenste duisternis, waar het gejammer zal zijn en tandengeknars. Ziet u, er lopen heel wat christenen rond die schrik hebben voor die veroordeling, voor een straf. En dat, terwijl het nu net wij moeten zijn, wij christenen, die daar geen last van hebben. Want de genade, die wordt op een gouden schotel aangeboden aan de hele wereld, voor iedereen. En wij christenen hebben dat met beide handen vastgepakt en gezegd, ik wil die genade aannemen. En voor ons hoeft er geen schrik te zijn, voor ons hoeft er geen veroordeling te zijn. Helaas zijn er toch nog heel wat mensen die denken van, ik moet een lat overschrijden, zoals Tia Hellebout. Ik moet over 2 meter geraken. En het zal afhangen van mijn prestaties, of ik ooit in de hemel mag komen of niet. En als we zo denken, dan is dat inderdaad een heel zwaar juk. Dat is een heel zware last. En als je Gods woord oppervlakkig leest en niet diepgaand genoeg, en als je kijkt hoe het in de wereld gaat, dan kun je misleid worden. Het begint al in de kleuterklas. Als je in de kleuterklas zit en je doet je best en je bent flink en je plast niet in je broek, dan krijg je op het einde van de les een speeltje, een klein stukje speelgoed. En in de lagere school, als je een goede toets hebt gemaakt, dan krijg je een stempeltje in je schrift met een blij gezichtje. En als je een minder goede toets hebt gemaakt, dan is dat geen blij gezichtje. En in het middelbaar, als je goed hebt gewerkt een heel jaar, dan krijg je een A-attest. En dan mocht je kiezen wat je volgend jaar gaat doen. Heb je het niet goed gedaan, dan krijg je een C-attest. Dan moet je je jaar opnieuw doen. Aan de UNIF kunt je slagen met allerhoogste onderscheiding, met hoogste onderscheiding, met voldoening. Maar je kunt ook je jaar moeten opnieuw doen. En als je gaat werken bij je baas erachter en je hebt het niet goed gedaan, dan krijg je een attest. Daar staat op C4. En dan mocht je daarmee ofwel naar de dop ofwel een ander werk gaan zoeken. Het is gelijk in een tijd van de gladiatoren in de arenas. Als de keizer zo deed, duim omhoog, dan bleef je leven. En als die zijn duim naar beneden deed, dan werd je eraan voor uw moeite. Dan stierf je. En dat is zoals dat in de wereld gaat. In de wereld is dat zo. Je moet slagen of je slaagt niet. Ja? En dat maakt dat onze hersentjes dat principe van ik moet een lat overschrijden, ik moet een zeker niveau halen, ik moet iets bereiken. Wij gaan dat aannemen als de praktijk van elke dag. Ja, er moet, om iets te bereiken moet je iets doen. Als je een gunst wil krijgen, dan moet je iets presteren. Alleen, beste broeders en zusters, het koninkrijk van onze heiland is niet van deze wereld. En zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En zijn wegen zijn onze wegen niet. Want God is de eeuwige, de almachtige. Hij is de schepper van de hele wereld. En hij bepaalt hoe iemand in de hemel komt. En dat is totaal op een andere manier dan indien wij dat zelf zouden mogen bepalen, mochten wij de kans krijgen. Hij zegt, door genade zijt gij behouden, niet uitwerken opdat niemand roeme. Zo eenvoudig is het. En dan is er nog een tweede zaak die bij sommige mensen zorgt dat er een zwaar juk op de schouders ligt, dat er een zware last te dragen is. En dat is dat de mensen de wet lezen en het doel van de wet niet begrijpen en niet inzien. Ze lezen de wet en ze denken, jongen, moet ik dat allemaal doen om zalig te kunnen zijn? Moet ik dat allemaal doen? Maar laat ons heel duidelijk zijn, de wet heeft nooit, maar dan ook nooit, de bedoeling gehad om mensen zalig te maken. Galaten hoofdstuk 2, je moet dat maar eens lezen vanmiddag, het is te koud om buiten te gaan wandelen. Galaten hoofdstuk 2 zegt dat er uit werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Jacobus, de broer van Jezus, die zegt dat als je erin slaagt van voor 99,9% te voldoen aan alle wetten, en je valt op één wetje, dan zijt je schuldig aan alles. Dat is wat Jacobus zegt. En dan kunt u afvragen, waarom dient die wet dan wel? Waarom is die wet ons gegeven? Wel, die wet die is gegeven om ons te laten zien dat wij eigenlijk arme zondaars zijn. Schuldenaars. Die wet is ons gegeven om ons te laten zien dat wij het niet kunnen leven op de standaard die God van de mens verwacht. Wij kunnen dat niet. Daarom is de wet ons gegeven. En die wet is ons gegeven om ons hopeloos en radeloos te maken, zodanig dat wij ten einde raad gaan aankloppen bij de Heer Jezus en zeggen, ik heb u nodig, want ik kan het niet. En dat is ook de reden dat Paulus over de wet schrijft dat het de bediening van de verdoemenis is. Dat klinkt zwaar, hè, uit de mond van Paulus. Paulus zegt, de wet is de bediening van de verdoemenis. Hij schrijft zelfs dat het de bediening van de dood is. Paulus noemt de wet zwakke en arme grondbeginselen. Paulus is niet lief voor de wet. Hij zegt dat de wet eigenlijk niet deugt. Zwakke en arme grondbeginselen, bediening van de verdoemenis, de bediening van de dood. We moeten weten dat de wet eigenlijk een tuchtmeester is die ons tot bij Christus brengt. We moeten weten dat de wet eigenlijk een herdershond is die de schapen in de enkels bijt, zodanig dat de schapen naar de herder lopen, naar de goede herder, en bij hem de toevlucht vinden. Daarvoor dient de wet. Maar nooit heeft de wet de bedoeling gehad om mensen te redden, om mensen in de eeuwigheid binnen te brengen. Want de wet eist, maar voorziet in niks. De wet zegt, je zult dit, en je zult dat, en je moet dit, en je moet dat, en dat mag je niet. Dat is de wet. Maar ze biedt niks aan. En dan komt er de genade van de Heer Jezus, die zegt, Ik zal hun God zijn en ik zal hun overtredingen niet meer gedenken. En ik zal hun eeuwig leven geven. Ik weet niet of u, als u leest in Genesis over het paradijs en de boom met kennis van goed en kwaad, als u leest over de boom met kennis van goed en kwaad, dan is dat eigenlijk een symbool, een beeld van de wet. God wou niet dat iemand ging snoepen van die boom met kennis van goed en kwaad. God zei, blijf eraf. God wil ook niet dat wij gaan snoepen van de wet in de hoop van daardoor behouden te worden. Want dat lukt niet. En in dat opzicht is die boom met kennis van goed en kwaad een teken of een beeld van de wet. God wil niet dat je voet met de boom des levens, God wil niet dat je voet met de wet. Een andere vergelijking, dat is, u weet wat er gebeurd is, Exodus 32, toen dat Mozes van de berg afdaalde met de 10 geboden. Wat is er toen gebeurd? 3000 mensen zijn die dag gestorven, toen dat Mozes met de wet naar beneden kwam. Wat is er gebeurd op Pinksterendag, toen Gods geest werd gegeven? Er zijn 3000 mensen tot leven gekomen. Ja, Paulus zegt, de bediening des doods, dat is de wet. Maar de genade brengt bruisend leven. Jezus zegt, ik zal hen het eeuwig leven geven. En ik weet niet of u daar al over nagedacht hebt, maar als Jezus zegt, ik geef hen het eeuwig leven, dan is dat niet omdat wij allemaal zo'n brave schaapjes zijn. Nee, hij geeft dat puur uit genade, omdat hij ons heeft lief gehad nog voordat wij bestonden. Nog voordat wij bestonden, had hij ons lief. Hij heeft niet eerst gewacht om te zien of dat wij allemaal goed en braaf en lief genoeg waren en een bepaalde standaard bereikten en over een bepaalde lat konden springen. Nee, toen u nog zondaar was, heeft hij voorzien in uw redding. Nog voor de grondlegging der wereld voorzag God in onze redding. En dan heb je mensen die zeggen, ze gaan wet en genade mixen. Ze maken daar een cocktail van. Ja, zeggen ze, we zijn wel behouden door genade, maar wij moeten toch blijven goed doen. En wij moeten toch naar de kerk blijven gaan, we moeten toch zoveel in onze Bijbel lezen en we moeten toch bidden, want anders is het niet goed. En laat ons duidelijk zijn, Jezus heeft ons niet gehuurd met zijn bloed. Hij heeft ons ook niet geleased met zijn bloed. Hij heeft ons ook niet geleend met zijn bloed. Maar Jezus heeft ons gekocht met zijn bloed. En dat betekent dat wij zijn eigendom zijn. Wij zijn van hem. En dat betekent ook dat hij zegt, niemand zal ze uit mijn hand roven. Hij laat dat niet toe, dat iemand ons uit zijn hand zou roven. Wij zijn zijn eigendom, gekocht met zijn bloed. Mensen die willen genade aan wet koppelen, daar zegt Jezus iets over. Hij zegt dat je geen nieuwe wijn in oude zakken mocht doen. Nieuwe wijn, dat is die jonge bruisende wijn van de genade. Oude zakken, dat is de wet. En als je probeert die nieuwe wijn in die oude zakken te kappen, dan scheuren die oude zakken en dan gaat je wijn verloren. Dat betekent als je wet en genade samen wilt mixen en als je zegt, ik ben wel behouden door genade, maar ik moet dat en dat en dat en dat doen omdat ik zou in die genade blijven, dan giet u wijn in oude zakken, uw zakken scheuren en je verliest ook uw genade. Houd dat goed voor ogen, dan verlies je ook uw genade. Want Paulus zegt, allen die het van de werken der wet verwachten, liggen onder de vloek. Er zijn vandaag heel wat kerken die teruggaan naar die wet. Daar waarschuwt Paulus voor. Giet dus niet uw jonge wijn in een stoffige wetzak. Trouwens, denk eens aan Abraham. Abraham, werd gerechtvaardigd uit het geloof. Dat kon ook niet anders, want er was nog geen wet. Maar hij wandelde met God en hij sprak met God. En zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. De wet is goed. De wet is zeer goed. Ook al zegt Paulus dat het een verbond des doods is en dat het oude en arme beginselen zijn. Maar de wet is goed. Als je de wet op zijn plaats laat waar de wet thuis hoort. De wet dient niet om ons te redden. Als je vanmiddag dan toch in je Bijbel leest en je leest Galaten 4, dan zie je dat Paulus daar een fantastische uiteenzetting geeft. Paulus neemt twee vrouwen, de twee vrouwen van Abraham. Sarah, zijn echte, wettelijke, legale vrouw, zegt Paulus, dat is genade. En Hagar, de slavin, de dienstknecht, de dienstmaagd, de dienstmeisje, dat is Hagar. De wet. Je maakt die vergelijking. Sarah, genade. Hagar is wet. Je moet het hele stuk maar eens nalezen. Maar dan eindigt hij Galaten 4 met de woorden: jaag de slavin weg, want wij zijn geen kinderen van de slavin, maar kinderen van de vrije. Met andere woorden, wij zijn kinderen van de genade. En het hangt allemaal zeer mooi aan elkaar geweven. Het is perfect voorbereid en het is ook perfect uitgelegd en het is ook perfect gepland, nog voor de grondlegging van de wereld. Want hoe zijn wij zondaar geworden? Door één man. Zo staat het in Gods woord. Door de ongehoorzaamheid van één man zijn we allen tot zondaars gemaakt. Maar door de gehoorzaamheid van één man zijn we allen rechtvaardig gemaakt. Kijk, wij zijn allemaal zondaars van geboorte af. Van de eerste minuut dat u op aarde was, was u zondaar. Hoe schoon dat je ook in uw wieske lag, je waart een zondaar. Hoe schoon dat je ook lag te lachen in die eerste week, je waart een zondaar, omdat Adam de zonde in de wereld gebracht heeft. Je wordt geboren als zondaar. Je bent geen zondaar omdat je zondigt, maar je zondigt omdat je een zondaar bent, omdat je geboren bent als zondaar. Trouwens, als je gaat lezen in de Romeinenbrief vanmiddag, dan gaat je zien dat er staat dat niemand rechtvaardig is, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt, allen zijn afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. En als je denkt van, ja, dat is geschreven van Paulus, ik geloof hem niet, lees dan 1 Johannes 1. Dan staat er, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot de leugenaar en zijn woord is in ons niet. Dus, broeders en zusters, ik zeg hoera. Wij zijn allemaal zondaars. Ik hoop dat je overtuigd bent. Hoera. Wij zijn zondaars. En waarom zeg ik hoera? Waarom zeg ik bewust? Ben ik er blij over? Omdat het dan voor ons 100% duidelijk moet zijn dat we de heiland nodig hebben, de Messias, de redder, de Christus. Want pas als je inziet dat je een zondaar bent, van geboorte af, niemand is te verontschuldigen, we zijn allemaal zondaar van geboorte af, er is niet één die goed is. Hoera, we zien in dat we de heiland, de Messias, de Christus nodig hebben. Er was maar één manier om als zondaar op aarde te komen, dat was door het werk van Adam. Hij heeft het volbracht, om het zo te zeggen. Maar er is ook maar één manier om daarvan verlost te geraken, dat is door Christus die het ook volbracht heeft. Kijk, hoe schoon dat je ook in uw liefje, in uw wiegje lag, hoe lief dat je daar ook lag, je waart zondaar. Psalm 51 zegt, zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dus hoe lief dat je er ook lag dat eerste weekje, je waart alle zondaar. Schoon, klein, lief zondaartje in de wieg. We moeten dat goed beseffen, hè? Van uw eerste dag, uw eerste minuut, u was een zondaar. Je had geen andere keuze. Dat is het werk geweest van Adam. En vermits dat wij allemaal achter kleinkinderen van Adam zijn, worden wij geboren in zonde. En er is één iemand die dat kon oplossen. En die is geen achter kleinkind van Adam. Nee, hij is de enige die daarvan afwijkt. Hij is de zoon van de Allerhoogste. De enige. Ooit zaten wij in een soort gevangenis van zonde. Door Adam. Adam had ons opgesloten in de gevangenis van zonde. Je geraakte daar zelf niet uit. Al keek je nooit porno, al dronk je nooit een glas bier, al ging je altijd stipt werken, al heb je kinderen en je vrouw en je ouders zo lief als dat je maar kunt, al doe je veel goede werken, al zet je in voor de gemeente. Je zat vast in de gevangenis van de zonde en je komt daar uit eigen kracht niet uit. En toen kwam de Heer Jezus, heeft u verlost uit de gevangenis van de zonde. En hij heeft u overgebracht, overgeplaatst naar een ander huis van bewaring. Er is ook een soort gevangenis, maar ik noem het een gouden kooi van genade. En daar geraak je ook niet meer uit. Daar geraak je niet meer uit. Je zit vast in die gouden kooi van genade. Kijk, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus, dat is volbracht. En je kunt dat niet ongedaan maken. Dat is volbracht. En daardoor zijt je overgezet van die gevangenis van zonde naar het huis van bewaring van genade, een gouden kooi. Kijk, als de zonde van één man, Adam, u opsluit in de gevangenis van de zonde, denk je dan dat het volbrachte werk van de Heere Jezus, dat u overplaatst in het huis van bewaring van genade, dat dat maar voor eventjes is? Gered totdat je nog een keer een domme zonde begaat? Gered zolang dat je Bijbel leest? Gered zolang dat je elke dag een half uur bidt? Als wij gaan twijfelen aan de belofte van de Heere Jezus, niemand zal ze uit mijn hand roven. Als wij daaraan gaan twijfelen, dan onteren we het bloed van de Heere Jezus. Nu, voor alle duidelijkheid, we zijn tegen zonde. We willen streven naar een heilig leven, naar rechtvaardiging. We willen dat de vrucht van Gods geest werkt in ons leven. We willen niet zondigen. Maar ga nooit vrezen dat als je gezondigd hebt, dat je daardoor je genade kwijtspeelt. Je hebt eeuwig leven gekregen. Het is volbracht. En je speelt dat niet kwijt als je vanmiddag een stomme zonde zou begaan. Nogmaals, we zijn tegen zonde en we streven naar een geheiligd leven. Maar heb alsjeblieft nooit de angst dat je je genade kwijtspeelt als je een fout hebt begaan. God is getrouw. Je bent gerechtvaardigd door het geloof, niet uit uzelf. Veel christenen komen tot geloof. En ze worden christen de dag dat ze toch tot geloof komen. En ze denken, ah, al mijn zonden dat ik gedaan heb tot nu, vandaag de 21ste januari 2018... die zijn mij vergeven en dan moet ik opletten dat ik vanaf 22 januari 2018 geen enkele zonde bega. Tuurlijk moet je daarvoor opletten. Maar sommigen hebben dan schrik dat als ze die zonde zouden begaan, dat ze daardoor die genade kwijtspelen. Nee, dat is niet zo. Die genade is u gegeven. Het eeuwig leven is u gegeven. Niet voor een half uur, niet voor een uur, niet voor een dag, een week, een maand, een jaar. Het is eeuwig leven. We hebben een nieuwe positie gekregen in Jezus door zijn genade, door zijn sterven. Hebben wij een nieuwe plaats gekregen en we zitten in die gouden kooi van genade en daar geraakt je niet uit. Niemand zal ze uit zijn hand roven. En als je dat volkomen beseft, dan pas kun je de Heere volkomen lief hebben. Er moet geen vrees zijn als je christen bent. We zijn gered. Nu nogmaals, beschouw dat niet als een uitnodiging om te gaan zondigen. Helemaal niet. Wij streven naar een heilig leven. Maar heb geen angst dat je uw genade gaat kwijtspelen. Waar zou trouwens onze blijdschap naartoe zijn, moesten wij voortdurend moeten afvragen, heb ik nog wel recht op mijn plaats in de hemel? De Heer Jezus gaat mijn plaats toch niet aan iemand anders geven, omdat ik wat weinig in mijn Bijbel lees de laatste tijd. Hopelijk ben ik goed genoeg voor Jezus. Heb ik recht op mijn plaats? Laat ons duidelijk zijn, niemand van ons heeft recht op een plaats in de hemel. Niemand heeft recht op een plaats in de hemel. Want door genade zijt gij behouden, opdat niemand roeme. Dat is een heel belangrijk vers. Ik wil eens dat je nadenkt over dat vers. Ik ga het nog eens lezen. Door genade zijt gij behouden, niet uit werken, opdat niemand roeme. Ik ga het zometeen nog eens lezen en ik wil u vragen dat je nadenkt van wat is hier essentieel, wat is het belangrijke woord? Welk woord springt er uit in Gods heilplan? Welk woord springt eruit? Door genade zijt gij behouden, niet uitwerken, opdat niemand roeme.
Behouden.
Behouden. Iemand anders? Genade. Wat nog? Er is een tekst in Gods woord die zegt dat elk van God gegeven schriftwoord nuttig is om op te bouwen, te vermanen, te bemoedigen en op te voeden enzovoort. En als je dan afvraagt, elk woord, ja, elk woord, want daar staat hier één woord in die zin, door genade zijt gij behouden, niet uitwerken, opdat niemand roeme. Toen ik dat las, opdat, wat doet die opdat daar? Als je het woord op dat gebruikt, dan wijst dat op een doel, op een streven, op iets dat je wilt bereiken. Een paar voorbeelden. Ik moet brandstof in mijn auto doen opdat hij zou rijden. Studenten moeten studeren opdat ze zouden slagen. Ik moet gaan werken opdat er brood op de plank zou komen. Dus die opdat wijst op het uiteindelijke doel van wat ervoor staat. En als er dus staat, door genade zijt gij behouden, niet uitwerken, opdat niemand roeme, dan wil dat zeggen dat de Heere Jezus absoluut niet wil dat er één iemand zal zijn die zal zeggen, hé, hey, ik heb het voor elkaar gebracht, zeg. Ik ben erin geslaagd, ik ben in de hemel geraakt. Ik ben goed geweest, ik heb de hemel bereikt. De Heer wil dat niet, want hij heeft ons behouden door genade, juist opdat we niet zouden roemen. Daarom heeft hij gezegd, het is genade. Roemt niet. Stoeft niet. Je bent behouden door genade. En als er al te roemen valt, dan is het in de Heere Jezus. Als wij iemand moeten roemen, is het in de Heer Jezus die het voor ons heeft volbracht. God heeft van in het begin laten zien dat we niet behouden worden door ons eigen werken en ons eigen inzet. Van in het begin, van in het boek Genesis. Adam en Eva hadden gezondigd, ze schaamden zich. Wat hebben ze gedaan? Vijgenbladeren gaan zoeken en bepaalde delen van het lichaam bedekt met vijgenbladeren. Zei God, dat is niet goed. En God heeft dierenhuiden ter beschikking gegeven om zich te kleden. Daar heeft bloed gevloeid. Eén hoofdstuk verder, Genesis 4, Kaïn en Abel. Kaïn, die bracht vruchten van het veld. Courgetten en pompoenen en tomaten en bananen en appelsinen. En de Heere zei, is niet goed. En God had interesse in het stukje kleinvee van Abel, zijn broer, daar heeft bloed gevloeid. En de summen van dit alles, dat is dat als je gaat kijken naar de 10 geboden, de menselijke inzettingen, de wet, de 10 geboden, die zijn bewaard in de Ark des Verbonds. En die liggen verborgen onder een verzoendeksel. En elk jaar moest de hoge priester een zoenoffer brengen voor het hele volk door bloed te sprenkelen op dat verzoendeksel. Daar heeft bloed gevloeid. Weerom. Dus beste broeder en zuster, denk niet dat je ooit uw plaats in de hemel kunt verzekeren door uw goede werken, door goed te zijn en uw in te zetten. De vijgenblaren deugen niet. De courgetten, tomaten, appelsinen en citroenen deugen ook niet. De 10 geboden deugen ook niet om in de hemel te geraken. En uw eigen goede werken deugen ook niet om u in de hemel te brengen. Enkel dat bloed reinigt ons. En de Hebreeënbrief hoofdstuk 10 die sluit dat heel mooi af. Hè. Er staat dat het Joodse volk door hun offers jaarlijks, en dan staat er, werd herinnerd aan hun zonden door hun offers. Ze werden niet gered door hun offers, ze werden herinnerd aan hun zonden. Hebreeën hoofdstuk 10 zegt ook dat het onmogelijk is dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. En dan staat er, toen zei Jezus, hier ben ik. Ik kom om uw wil te doen. En dan eindigt dat stukje met te zeggen dat we op grond van die wil voor eens en voor altijd geheiligd zijn. Door het offer van het lichaam van de Heer Jezus. Voor eens en voor altijd. Paulus, die noemt zichzelf de grootste van alle zondaren. Ik kan me daar niks bij voorstellen, want Paulus was voor mij een heel respectabel man. Hij was heel bescheiden, maar hij noemt zichzelf de grootste van alle zondaren. En hij schrijft in de Filippenzenbrief: verblijd u in de Heere ten allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u in de Heere. En als je dan 2 versen verder leest, dan schrijft hij dat de vrede Gods in uw harten en uw gedachten moet zitten en u moet behoeden. Terwijl is u afgevraagd, als iemand die zichzelf de grootste zondaar aller tijden vindt, hoe dat hij kan schrijven van verheugt u in de Heere, als hij zou gaan twijfelen aan de redding. Paulus, die zichzelf de grootste aller zondaars noemt. Nogmaals, beste broeders en zusters, in de evangelische gemeenten zijn we tegen de zonde, zijn we voor een geheiligd leven, streven naar heiliging. Dat zou goed kunnen met mijn preek van volgende week hier zijn, bij wijze van spreken. Heel belangrijk, maar denk nooit dat je door een stomme zonde uw genade kwijtspeelt. Galaten 3 zegt dat Jezus ons heeft vrijgekocht van de vloek door voor ons een vloek te worden. En je mag dat letterlijk nemen, want er staat vervloekt is een ieder die aan het kruishout hangt. Dat is heel belangrijk, dat ze Jezus niet van een rots hebben geduwd. Heel belangrijk dat ze Jezus niet hebben gestenigd, maar dat hij gestorven is aan het kruis. Dan kon hij de vloek op zich nemen en ons verlossen van die vloek. Dat is heel essentieel. Maar dat betekent ook dat als u vandaag zou falen, dat er dan niet opnieuw een vloek boven uw hoofd hangt. Nee, die vloek is weggedaan. Het is volbracht. En er is dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik had het daarnet over de Ark des Verbonds. Daar ligt de wet in verborgen. Daarop ligt het verzoendeksel. En dat verzoendeksel werd elk jaar met bloed besprenkeld. Nu moet u zich heel even vanuit de hemel gaan kijken naar de wet. Stel dat God naar de wet kijkt, dan ziet God het bloed. Als God naar de wet kijkt, ziet God het bloed. En ooit in de geschiedenis zijn er mensen geweest die terug wilden naar de wet. We gaan de wet terug vastpakken. En om de wet vast te pakken, moesten ze het verzoendeksel lichten. En dat gaat over de mensen van Bethsemes. Je moet dat maar eens nalezen, dat staat in 1 Samuel 6. Wat is er gebeurd met die mensen? Die wilden terug de wet pakken. 70 mensen zijn daar gestorven, toen dat ze terug die wet wilden pakken. Laat dat misschien een waarschuwing zijn voor ons, als wij denken dat we de wet moeten gaan gebruiken om in de hemel te komen, om de Heer te behagen? Door genade zijt gij behouden. Ik wil eindigen met die tekst uit Romeinen 8. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Mag dat uw blijdschap volkomen maken. Amen.